Leven in muziek.
Met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen, welkom bij Leven in muziek. Vandaag praat ik met een net niet Zeeuw, want afkomstig van Goree Overflakke. Maar wat doet het ertoe, want inmiddels heeft hij zijn hart alweer lange tijd aan Groningen verpand, moet ik zeggen. En dan toch vooral aan Lauwersoog. Jelle Bos is ondernemer in recreatie, vastgoed, een scheepswerf en bergingen op zee. Hij werd geboren op 27 februari 1979 in Ouddorp. En toen stond dit op nummer 1 in de top 40.
I'm getting kind of tired, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot. You know. Keep on walking.
Keep on walking. Keep on walking. Don't look back.
Pieter Tosh was dit, Jelle Bos. Je keek even verbaasd. Wat is dit voor nummer? Maar dit stond dus op nummer 1 toen jij werd geboren.
Ja. Ja, ik ken het liedje, ik ken het plaatje. Ik wist niet dat het in die periode was, maar grappig. Ja.
Je kijkt er ook niet heel blij bij.
Nee? Oh, jawel. Jawel hoor.
Ja. We hadden het net even tijdens Pieter Tosh erover. Het was de horrorwinter, hè, toen Klopt. Je geboren werd.
Ja, ja 79. Ik heb veel verhalen van Groningers ook al gehoord. Ook van een oude Van der Laan, een oude melkboer, een melkmachineman uit Hornhuizen. Die heeft me wel eens verteld dat hij met zijn Unie mocht toen dwars door de sneeuwduinen reed en zo. En wel mooie verhalen gehoord. Ja, goed, ik was net geboren, dus ik heb niet meegemaakt. Maar,
Nee, en dus op Goree Overflakke, helemaal in het zuidwesten, daar was het wat minder.
Ja, klopt. Ja, altijd wat milder daar. Hè? Aan zee natuurlijk. Ik woon een paar honderd meter van zee. Dus daar is het minder extreem.
Je moeder kon wel naar het ziekenhuis voor de bevalling.
Ja. Dirksland. Ja.
Goed, niet. Alle luisteraars zullen direct weten wie je bent, denk ik. Althans, niet als ze alleen de naam Jelle Bos horen. Maar als ik dan zeg dat jij lange tijd eigenaar van Camping Lauwersoog geweest bent, van Waddenpaviljoen De Noorman, van jouw bergingsbedrijf, Bos Marine Services, dan gaat vast wel een belletje rinkelen. En zeker ook omdat jij onlangs, eigenlijk het voormalige zeehondencentrum Pieterburen al gekocht had. Maar dat ketste af, dus je bent net nog in het nieuws geweest.
Ja.
Altijd op zoek naar nieuwe plannen, want het is nogal wat ik net al mooi heb opgenoemd.
Nou ja, het is allemaal begonnen ooit met het park, met Camping Lauwersoog en het Boze Wijf. En ik heb er altijd de omgeving benut. Het was een groot park, we hadden 550 eenheden, daar sliep 2000 man als we vol stonden.
Gaan we het zo nog uitgebreid over hebben hoor.
Ja, dat snap ik, maar even aan te geven. Maar die mensen, die wilden ik vermaken daar. En dat deden wij met activiteiten in plaats van van allemaal zwembaden toestanden. Ja, en dan op een gegeven moment dan gaat dat een beetje groeien. Ja, en dan als je daar dan op een gegeven moment mee stopt, en daar zullen we het waarschijnlijk ook wel over hebben. Ja, dan blijft die driver om wat te maken. Ja, en dan als dan zo'n kans als Pieterburen zich voordoet, ja, dan is dat wel heel gaaf om daar wat moois mee te doen.
Wat had je er willen doen?
Nou, tegemoetkomen onder andere aan de wens van de bevolking, van de bewoners. Huisvesting, maar het dorp ook vitaler maken met openbare voorzieningen, sport. Maar ook een stukje toerisme, een farmers market. Een beetje naar Engels model in de oude zeehondencrash. Dus huizen en huur kopen, levensloopbestendig, sportdingen op de gronden en de parkeerterreinen. In het zeehondencentrum zelf een farmers market. Dan bedien je dus de lokale bevolking met huisvesting. Je bedient de toeristen aan dit gebied door een leuke activiteit waar je heen kan gaan. Je bedient gewoon een heleboel mensen en partijen. En als je dat op een leuke manier doet met ervaringen die je op andere plekken hebt opgedaan of hebt gezien. Nou, dan kun je daar een mooie dynamische plek van maken die iedereen dient.
Ja, het is afgeketst door, vul maar in.
Het proces. Laten we het daar maar ophouden. Iedereen heeft en had en heeft de beste bedoelingen. Maar investeren gebeurt niet alleen op basis van passie, maar ook op basis van zekerheden. En als die zekerheden niet kunnen worden gegeven, ja, dan ben je ook minder snel bereid om te kunnen investeren. Maar ik denk en ik hoop dat er nog steeds hele mooie dingen daar gaan komen. En ik ben ook nog steeds betrokken daarbij, althans voor mijzelf. En ik wil daar graag ook nog steeds betrokken bij zijn. Al of niet als investeren, maar ook gewoon als betrokken om daar wat gaafs te maken voor iedereen. Want dat is de essentie.
Staat genoteerd. Wie weet luistert er iemand. Ja. Maar we zijn nu in het nu. Dit programma begint in het verleden. We hadden het al even over jouw geboorte. Zeg je eigenlijk Ouddorp of Ouddorp?
Nee, gewoon Ouddorp.
Ouddorp, ja. Je moet het niet lostrekken. Nee. Net geen Zeeuw dus, want net nog in de provincie Zuid-Holland.
Ja.
Speelt dat daar dan eigenlijk, dat je dan geen Zeeuw bent?
Nee, je komt van Goeree. En nee, de Goeree is Goeree. En je hebt Vlakkee natuurlijk nog, dat is weer een ander gedeelte. Je hebt de overkanters. Dat zijn de mensen uit Rotterdam en het Westen. En de Zeeuw aan de zuidkant. Het is een beetje net zoals Lauwersoog, een beetje een apart plekje. Ja, heel toeristisch, op een goede manier. Mooie duinen, bossen, weidelandschappen, maar ook heuvels. Heel gaaf, heel bijzonder. Ja. Ja.
Daar ben jij opgegroeid, ja. Op een vakantiepark, hè?
Ja.
Vertel
ja.
eens.
Nou, mijn vader was bedrijfsleider daar op de Klepperstee. En die heeft dat park opgebouwd voor de eigenaren. En ja, dat was de zomers in Zeeland. Ja, surfen, zeilen, strand, discotheek, kampvuur op het strand, na schooltijd zeilen. Dat was een hele gave plek. Oorlogie spelen in de duinen. Dat was een mooie tijd. Ja, mooie plek. Ja.
Want je woonde ook op dat park?
Ja, midden op het park. En dan kwamen dan de Rotterdammers, die kwamen 's weekends daarheen. Die hadden er een staakcaravan. En daar kom je dan in aanraking mee. Als je dan, ja, als jongetje van Goeree. Ik ben op mijn 13e daar naar het noorden verhuisd, toen ik 13 was. Dus tot die tijd, ja, dan woon je heel beschermd in zo'n dorpje met de lokale ouddorpers. En wij dan eigenlijk als overkanters, hè, als Hollanders, zoals ze hier dan zeggen. Maar toch volledig geïntegreerd. En dan kwamen dan de Rotterdammers uit de grote stad. En ja, dat was altijd wel bijzonder.
Ja, want wat deden die?
Nou ja, je moet je voorstellen, als je in de tijd dat er nog geen internet was, wij hadden Nederland 1, 2 en 3 en BRT 1 en 2, Belgische televisie. Dus je hebt een heel klein wereldje en je leeft heel vrij en veilig op. En de stad was dan nog een stad. Hè? En die hadden ander taalgebruik en daar gebeurde van alles. En daar had je andere mensen, dus dat vond ik altijd wel wat...
Imponerend?
Ja, imponerend of een beetje spannend gevoel dat die toch uit een andere wereld kwamen. Ja, wij waren natuurlijk gewoon een boertje van buiten.
Ja, en wat leerde je dan van die grote jongens uit de stad?
Nou, vooral vloeken. Vond mijn moeder niet zo leuk. Ja, boevendingen, ja.
Ja, boevendingen.
In zomer zat je dan natuurlijk de Duitsers die met hun campers uit Duitsland kwamen. Daar kwamen surfen. Met allemaal hippe kleding, met O'Neill. Ja, praat je over de jaren 80. Dat liep allemaal voor daar. Dus uit alle windstreken kwamen daar mensen. En dat was wel een bijzondere wereld, ja. Dus een hele dynamische wereld, een mens van buitenaf. En een enorme rurale omgeving. Gewoon een plattelandsomgeving, maar wel met heel veel input vanuit de buitenwereld. En dat maakt de Zeeuw of iemand van Goeree ook tot wie ze zijn. Want dat zijn hele adaptieve mensen. Die heel veel soorten mensen meemaken. Net zoals op de Schellingers, hè, of op de Schellingen.
Ja,
dat soort
ja.
mensen, ja. Die zijn best wel, niet wereldvreemd, laat ik het zo zeggen. Ja.
En je hebt een oudere zus, hè? En vader en moeder dus. Ik kan me voorstellen, maar dat is eigenlijk een beetje invulling. Maar waren die altijd aan het werk op zo'n park?
Mijn moeder werkte niet, die was thuis.
Okay.
Hartstikke fijn, haalde ons uit school. En mijn vader was altijd aan het werk.
Wat hard werken, neem ik aan, of niet?
Ja, maar ja, veel werken. Ik bedoel, groot bedrijf was dat ook. Dus ja, mijn vader was daar bedrijfsleider. En dan leid je zo'n organisatie natuurlijk hard werken, maar... Ja, dat draaide. En het voordeel was, je kon zo even naar je vader toe lopen.
Ja,
je zat dat was altijd in de 200 meter verderop op de receptie, dus dat was ideaal.
Ja,
ja, heel, heel veilig, ja.
Jij hebt eigenlijk twee nummers aangegeven die passen bij deze tijd. Dus ik laat jij gewoon even kiezen. En we kunnen altijd later nog zien of we nog ruimte hebben om die andere ook nog te draaien. Maar dat is Harry Nielsen en Bluff. Vertel allebei even... De connectie.
Nou, Bluff, dat was niet toen, maar nu eigenlijk. Het gevoel wat ik nu bij Zeeland heb, of Goeree. Dat liedje van Bluff, die gaat over Zeeland. En zo is het ook.
Aan de kust natuurlijk, hè,
ja.
Het over.
Je wordt in het Duits aangesproken. Mosselfeest op het strand. Zo is het daar.
Ja.
En dus dat herinnert mij aan die tijd. En brengt je een beetje terug.
En Harry Nielsen hoort echt bij die periode. Waarom?
Ja. Nou, wij hadden bijvoorbeeld... Mijn vader had een zeilboot in de haven liggen van Ouddorp aan de Grevelingen. Grevelingen is een afgesloten meer, net zoals de Lauwersmeer, Lauwerszee. Maar dat is zout, de Grevelingen. Glashelder water. En daar gingen wij altijd naar school wel zeilen in een optimistje. Klein zeilbootje en snorkelen met de hele klas na schooltijd. Want glashelder water, hartstikke leuk. En mijn vader had daar een zeilboot liggen en dan gingen we wel eens op woensdagmiddag een stukje zeilen. En Hij had eind jaren 80, begin jaren 90 een cd-speler in de auto. Nou, dat was wat. Van Blauwpunkt.
Ja.
Dan moest je dan een cd in zo'n cassette stoppen en die in de autoradio stoppen. En daar had hij altijd een cd van 10cc en Nilsson in. En als ik dat de muziek van Nilsson hoor, dan niet de Nilsson van tegenwoordig, maar Harry Nilsson. Dan moet ik aan die tijd denken. Dan voel ik ons weer rijden van de haven over Ouddorp naar het park weer. En, ja.
Nou, zullen we die maar doen?
Lijkt me goed.
Everybody's talking. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. Harry Nilsson, Everybody's Talking, uit jouw jeugd in of vlak naast Zeeland eigenlijk, in Ouddorp, Jellebos. Jij noemde het al even, je was 13 en toen ineens ging je van het zuidwesten helemaal naar het noordoosten van Nederland, naar Lauwersoog.
Ja.
Waarom?
Nou, mijn vader heeft een concentratiecyclus van ongeveer 5 tot 7 jaar en dan moet er weer wat nieuws gebeuren. En zo ook toen, hij kocht een camping in Lauwersoog. En eerst zouden we in Zeeland of in Goeree blijven. Daar stond een park te koop. Dat ging helaas niet door. En toen wou hij voor zichzelf beginnen, terecht. Lauwersoog stond een camping te koop. Getipt door vrienden van mijn opa en oma, die makelaar is van de Loosdrecht. En lang verhaal kort te maken, die heeft hij toen gekocht. Ik weet nog goed, toen hij tegen mij zei, er staat een camping te koop op Lauwersoog. En toen zei ik op een Rotterdams, aangevuld met de woorden die ik geleerd had, joh, pleur toch op, daar ga ik niet heen.
Wist je überhaupt waar het lag?
Ja, hij zei Noorden, zo, daar ga ik niet heen, joh, ben jij gek? Een dikke Rotterdams accent. En, maar wel dus, ja, Lauwersoog, 92. Andere tijd dan nu.
Hoe was die overgang?
Ja, dat was niet leuk. Nee. Hier moet je nagaan wat ik net omschreef. Ik kwam uit Zeeland met... alles eigenlijk hetzelfde als nu, gewoon vitale, zeg je dat, toeristische tijd of omgeving. Mm-hmm. Veel buitenlandse toeristen en service en zeilen en zo. Ja, en dan kom je in Noordoost-Friesland, ging naar school in Dokkum. En inmiddels is dat flink bijgetrokken. Maar daar liepen ze echt gewoon 20 jaar achter. Maar dan ook echt. En daar sprak men gewoon geen Nederlands, alleen Fries. En niks ten nadele van de bewoners en zo. Maar dat was niet leuk, omdat je als Hollander daar komt. En dan was je ook een Hollander. En dat werd je ook duidelijk gemaakt. En mijn zus ging naar de HAVO in Dokkum en was dan wat beter. Dat was heel goed trouwens. Maar ik zat op de christelijke MAVO in Dokkum en dat was niet leuk.
Want je werd niet geaccepteerd?
Nee, maar dat deed ik op een gegeven moment ook geen moeite voor. Nee, want daar ben je gewoon niet toegelaten. Toen, hè, daar liepen ze nog met leren jasjes, met riedeltjes onder de arm en spraken gewoon geen Nederlands. En mijn allereerste les op de allereerste dag was Fries. Ik kreeg les Fries. En die man die bleef Fries tegen mij praten. En ik kon hem wel voor zijn harsen slaan. En ik zei, joh, beste man, ik versta jou niet. Maar hij bleef met Fries praten. Iedereen lachen. Nou, toen is het mijn... Ik spreek Fries. Mijn kinderen spreken Fries, of mijn dochter sowieso, maar... Dat heeft wel een kras bezorgd, ja, die tijd. Ja.
En hoe, jij was dus niet gelukkig, maar en hoe uitte zich dat bij jou?
Nou, ik ging nog wel terug naar Ouddorp in de weekenden af en toe en in de vakanties, maar dat was een eenzaam bestaan. Ja. Ja.
En ben je dan boos of verdrietig? Of hoe was jij dan als puber die dat meemaakte?
Ja, dat was ik wel, ja. Ja.
Allebei, boos en verdrietig.
Ja. Ja, dat denk ik wel, als ik dat achteraf hoor. En, ja. Maar goed, ik ben heel positief ingesteld. Dus we pakken daar de positieve dingen uit. En toen ook. Maar ja, ik vermaakte mij alleen wel met bootjes en brommers en dingen. En een beetje stroop op Lauwersoog. Maar het was geen... dat ligt ook een beetje in mijn aard. Ik doe graag dingen alleen. En ik vraag niet zo snel mijn hulp. Dus in zo'n situatie, dan sta je er wel alleen voor.
Was je boos op je ouders?
Nee. Nee, helemaal niet. Nee, dat was zo. Nee, helemaal niet. Nee, nooit vraag, nooit over nagedacht. Nee.
Nou, dat is niet een hele rare vraag, toch? Je wordt weggerukt uit je omgeving waar je gelukkig was... en je komt ergens terecht waar je heel ongelukkig bent.
Nee, dat heb ik nooit zo ervaren. Nee, nooit zegt. Nee. Mm. Nee.
Wanneer kwam de ommekeer? Wanneer ging het beter op school?
Nou, toen ik zeg je vrienden. Was, 3 jaar later ongeveer. Ja.
3 jaar later?
Ja.
Zo. En weet je ook hoe dat uiteindelijk omgedraaid is?
Nou, ik denk dat dat... Ik bedoel, je moet het altijd bij jezelf zoeken. Ik denk dat ik me wat sociaal, wat opener ben gaan opstellen. En dan zien ze op een gegeven moment wel ook van... ja, het is wel, die gozer is wel oké. Het is misschien een Hollander, maar hij is wel oké. Dus ja, dan kom je er wel tussen. En vanaf, ja, ik had natuurlijk op het park natuurlijk... dat is ook belangrijk, of tenminste belangrijk. Op die camping had ik natuurlijk in de zomers gewoon leuke mensen. Hè? En dat was goed, dus dan vermaak je ook wel. Ja, op een gegeven moment dan wen je aan de omgeving... en dan krijg je wat meer contact en wat meer kunde. En dan vanaf mijn 16e fantastische tijd gehad daar. Beste vrienden zijn nog steeds Friezen. Dus mocht ik de indruk wekken dat ik daar een hekel aan heb, is dat niet zo. Helemaal niet. Ik heb vrienden in Groningen, Friesland en de rest van Nederland. Maar ik heb vanaf mijn 16 een fantastische tijd daar gehad. Ja, op stap naar Katerbra en de Hof van Holland en Leeuwarden en Groningen. Met de brommers erop uit. En ja, geweldig.
Nou, misschien moet je dan even vertellen over Bob Marley, want die hoort hierbij.
Nou, misschien weten sommige mensen dat nog. Die vroeger ook wel op Lauwersoog kwamen. Vroeger had je de discoboot. En dat was de Silverwind, die voer over het Lauwersmeer. Met allemaal rondvaart met bussen, hè, oude mensen. En rondvaartjes maken. En twee keer in de week, volgens mij op donderdag en zaterdag... in het hoogseizoen, voer die rondjes over het Lauwersmeer. Van Oostmoren naar Lauwersoog. Toen nog de Schoenenbult, exposé. En ook wel eens richting Zoutkamp. En dan kon je dan mee. En daar werd muziek gedraaid door een DJ. En die woonde in Arnhem. Dat was een negroïde man, zo zwart als de nacht. Grote vent. Winston heette die ook. Zoals ze dan ook horen te heten. Hè? Ze wil maken het dan ook gelijk goed af. En die draaide daarvoor in schip in de Silverwind. Had er een DJ-tafel en die draaide daar muziek. En daar kon je dan dansen en een beetje elkaar leren kennen. Je achter de jongens, of achter de meiden aan. En de jongens achter de meiden aan. En dat was mooi. En die stond dan bij dit plaatje, Stereo Daf van Bob Marley, stond hij. Dan pakte hij zo'n kale bas, zo'n houten ding. En dan met zo'n tikker, met zo'n ijzeren stokje ging hij dan meestaan swingen en meestaan doen op de muziek. En dat was een hele mooie tijd. Ja, ja. Dus dat liedje doet mij daaraan denken. En er kwamen zelfs jongelui uit Groningen om met die boot mee te gaan. En dat was
snap ik wel. Ja. Fantastisch.
Ja. Ja, later heb ik dat schip ook gekocht. In 2009 was onze eerste rondvaartboot. En toen ik dat schip ook kocht, stond ik daar met wat mensen, de eigenaar en iemand van de bank en wat andere accountant. En toen zei ik van, nou, het is wel bijzonder dat ik dit schip heb. En toen zei hij, ja. Nee, maar ik zeg wel bijzonder. Ik zeg, want zie je die stoel daar links in de hoek? Ik zeg, daar heb ik mijn eerste zoentje mogen ontvangen. Dus ik 15 voor het eerst gezoend op dat schip. Dus dat was wel leuk dat ik dat schip later kocht. Ja, dat was.
Nou, lekker even terugdromen bij Bob Marley. Steer It Up. Ja, aan het einde van je middelbare school... vond je toch je sociale omgeving waar je happy was, Jelle Bos... na school, je hebt de HAVO afgemaakt, hè?
Ja.
Wat wilde je toen?
Nou, ik wilde eigenlijk al toch verder in de recreatie. Ik wilde verder met die camping. En ik heb na de HAVO heb ik nog de HTS anderhalf jaar gedaan. Dat was toch ook niet mijn ding. Ik hou van techniek. Ik denk van nou, HAVO, daarna, ja, technisch, dan kom je bij de HTS terecht. Ik ben daar toen mee gestopt. Ik had een auto-ongeluk gehad. Ik lag er toen ook een paar maanden uit, een paar weken uit. Toen ben ik daarmee gestopt. Toen ben ik een tijdje aan het werk gegaan. En toen ben ik begonnen in Breda, op de NHTV. Toch meer richting de toerisme. Nederlandse Hogeschool voor Toerisme en Verkeer.
Ja, ik zit je inderdaad aan te kijken van... waar ging je heen?
Breda, ja, dat is fantastisch. Mooie tijd gehad. Yeah. Kort HBO, anderhalf jaar duurde dat.
Ja. Yeah.
En dat heb ik ook niet afgemaakt.
Want?
Ik deed de financieel management en marketingopdrachten deed ik in mijn eentje in plaats van met het groepje. Ja, ja. Dan zei ze, nou, succes, red je. Maar dat ging hartstikke goed, vond ik leuk. Maar ja, dan moest ik ze Spaans leren. Ik zei, joh, ik huur wel een tolk, weet je wel. Zo ben je al bezig met ondernemen.
Ja.
Dus daar ben ik toen blijven hangen. Ik zei, nou is het ook mooi geweest, dan kap ik ermee. En toen ben ik aan het werk gegaan in Oostenrijk. Een gasthof gerund, een seizoen lang. Dus koken en huishouding en management samen met een collega. Fantastische tijd.
Ja, want daar gaan we ook. Je hebt daar ook een liedje bij uitgekozen.
Ja.
Je bedoelt een winterseizoen lang.
Ja. Ja.
Een gasthof gerund. Wat houdt het?
Nou, je hebt van die catered chalets in de Alpen. En dan kun je dus als bedrijf zo'n soort hotelletje, gasthof, kun je afhuren met een gezelschap. En wij konden daar 22 gasten in kwijt. Ik werkte voor een organisatie, Wensen Chalets. En dan kwam er een bedrijf of een grote familie die huurde zo'n huis, zo'n gasthof, zo'n hotelletje. En dan moesten wij daar ontbijten en diner voor maken en een beetje de boel managen. En in tegenstelling tot de skileraren die de hele dag met klasjes onderweg waren, dan ramden wij het ontbijt er doorheen. En we moesten zorgen dat om 4:30 uit de kroeg weer in het chalet waren om te koken. En ertussen waren we gewoon aan het skiën en bier drinken. En dat was fantastisch. Ja,
hoe was het avondeten van die mensen? Was het een beetje te eten?
Hartstikke professioneel waren we natuurlijk daarmee. Dat was hartstikke goed. Dat was ook routine natuurlijk elke week. Maar daar heb ik ook leren koken, want ik kon ook helemaal niet koken. Ik bedoel, je bent student, ik moest aardappels koken en dingen. Dat kon ik helemaal niet. Hele mooie gerechten ook gemaakt altijd. Maar ja, fantastische tijd, joh. De hele winter in de sneeuw. En dan kom je ook tussen de Einheimische terecht, de Oostenrijkers. Nou, daar kan ik nog wel een boekje over schrijven.
Want?
Nou, ja, als het masker van de vriendelijkheid naar de toeristen afgaat bij een ras echte Oostenrijker, dan komt het verleden een keer heel dichtbij.
Als in de Tweede Wereldoorlog?
Ja, ja, ja. Ik heb wel foto's in de gang zien hangen van mensen die... ik heb gewoon foto's van bijvoorbeeld Hitler of van onkel Heinrich bij de SS. Ja, hoe bruut het ook mag klinken, heb ik gewoon zien hangen in de gang.
Maar en dat zie je niet als je daar binnenkomt, gewoon op bezoek?
Nee, dat is echt waar. Dat klinkt ook heel raar misschien op de radio, maar dat hebben we echt meegemaakt. Ik bedoel, mijn collega was een Molukse. En ik werd voorgesteld aan de eigenaar van het chalet. En hallo, du bist Jelle, du bist de chef. Nou ja, wie mag dat doen? Swipe in mijn collega. Hoe is dat een collega? Dus ik haal mijn collega erbij. En de eigenaar die zegt tegen het meisje, was mag doen? En hier, bist du die poetsvrouw? Nee, dat is mijn collega, dat is ook die manager. Is dat een möglich? Du bist een schwarze.
Tja.
2001, 2002. Echt waar. Dan sta je echt met je oren te klapperen, joh. Dus... Nogmaals, het klinkt heel raar en het klinkt misschien een beetje bruut, maar zo ging dat. En,
hoe reageerde zij?
Ja, die stond met de ogen vielen bijna uit haar hoofd. Ze hebben gezegd, dit kan niet. En zij is ook weggegaan. Ik ben wel gebleven. En dat vond ik wel heel bizar om dat mee te maken.
En heb je dan ook de neiging gehad om iets tegen die mensen te zeggen over wat er dan aan foto's in de gang hing?
Ja, daar heb ik wel met ze over gehad, ja. Ja. Ja.
En?
Ja, daar verander je ook niks aan. Dat klinkt misschien een beetje raar. Ik heb dat over dat voorval, over dat hij haar zo toesprak, heb ik zeker met hem over gehad. En dat was echt wel een ding. Maar ja, ik werkte daar, net zoals de rest van de tienduizenden Nederlanders. En ja, daaromheen heb ik daar wel een hele fantastische tijd gehad met de skileraren die uit Nederland kwamen en de mensen die daar werkten. Dat was een fantastische tijd. Dus laat het ook niet een te zware stempel op het geheel drukken. Hoe erg het ook mag zijn, maar dat was wel een hele mooie tijd.
Ja, ja. Ja, maar bijzonder wel. De vaten toch een beetje in te houden, want jij hebt nog een heleboel muziek op de lijst staan en nog een heel leven om over te vertellen. Hmm. Bij deze periode hoort Enrique Iglesias.
Ja, dat is niet zozeer dat ik er fan van ben, maar dat was toen op nummer 1 daar. En als ik dat plaatje hoor, dan zie ik de blauwe hemel en de besneeuwde bergen. En hele leuke sfeer en gezelligheid met elkaar. En ik kwam toen terug na een half of een half jaar, drie kwart jaar heb ik daar gezeten of zo. Toen kwam ik terug en ik was nog geen dag thuis en de maat belde me op. En hij zei, ben je weer thuis? Hij zei, kom ik je ophalen en stap in de auto. En toevallig stond dat plaatje ook op. Dus toen moest ik meteen weer aan Oostenrijk denken toen. En als ik het plaatje nu hoor, ja, dan zie ik ook weer de gezelligheid die we daar hadden. Was een mooie tijd, ja. Dus vandaar.
Escape. Tja, Oostenrijk was dat. Maar je kwam terug naar Nederland. En uiteindelijk ga je weer naar Lauwersoog. Waarom?
Nou, ik heb in de tussentijd nog in Limburg gewerkt. En ook in Zeeland, havenmeester in Zeeland. En de restieassistent op de Schatberg in Limburg. Fantastische tijd gehad.
Dat is ook een camping?
Ja, Heel groot bedrijf. 4 keer zo groot als, als Lauwers Oog.
Zo.
Kinderspeurtocht met 1100 kinderen. Dat niveau. Gigantisch. Vooral geleerd hoe het niet moet qua persoonlijke beleving. Het was erg massaal. Maar super lieve familie. Nog steeds contact mee, de eigenaren. Familie Hopzak. Heel veel geleerd. En toen werd Camping Lauwers Oog in 2002 Camping van het Jaar. En toen zei mijn vader van nou ben je toch wel nodig hier. Dus kom nou maar eens naar Lauwers Oog.
Ja, dat heeft je echt teruggehaald, als het ware.
Nou ja, teruggehaald. Ik wilde daar graag mee verder en ik wilde daar graag werken. En dat was toen wel even nodig. Ja, toen hebben we een heel druk jaar gehad. Ja.
En hoe ging dat?
Het was een druk jaar. Ik ben toen aan de slag gegaan, eerst bij de technische dienst. Maaien, graven, spitten, caravans aansluiten, riolering. Alles. Langzaam doorgegroeid tot op een gegeven moment de aansturing van bedrijven directie overgenomen. En je bent jong, niet gehinderd door bescheidenheid of andere dingen. Dus je gaat daar vol in. Nou, dat ging op een gegeven moment niet zo lekker tussen mijn vader en mij, om het op zijn zachtst te zeggen. Doe een heleboel dingen niet goed, maar ik hou wel toch wel van goed communiceren en van praten en van overleg. En die samenwerking ging niet op een gegeven moment goed.
Want dat deed hij niet?
Nee, mijn vader is zeker iemand die precies weet wat hij wil. En dat gaat hij dan ook doen. En onze verhouding was altijd wat bijzonder. En dat werd daar eigenlijk alleen maar in vergroot.
Hoe bedoel je altijd al bijzonder?
Nou, ik heb een hele goede vader, een heel goed mens. Keurig, hartstikke goed. Goed ondernemer. Maar tussen ons is dat eigenlijk altijd wat cool geweest. Qua communicatie en ook vanuit hem. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik op een gegeven moment ook zei van... joh, luister... of ik ga weg. Ik weet het gesprek nog heel goed. Of ik ga weg, of ik koop de tent. En toen waren zijn woorden, dat lukt je toch niet. Dat zullen we nog wel eens zien, godverdomme, zei ik. Nou, en toen was het game on.
Maar toch één stapje terug. Wat bedoel je nou met, het was koeltjes tussen ons?
Nou ja, dat is natuurlijk heel, heel persoonlijk. Laat ik het zo zeggen, ik heb altijd bepaalde dingen zelf moeten ontdekken. Hè. De gesprekken met mijn vader heb ik nooit echt gehad. Ik bedoel, er werd niet eigenlijk met elkaar gesproken over dingen inhoudelijk. En nogmaals, dus persoonlijk en misschien een beetje gek om dat in één keer op de radio te gooien. Dat was niet, je ziet wel eens bedrijven waarbij vader en zoon samenwerken en het bedrijf dan overnemen. Nou, ik krijg van het woord, als ze zeggen, jij hebt het bedrijf overgenomen van je ouders, dan krijg ik altijd een beetje kriebels van, want dat was niet zo. Ik heb het gewoon moeten kopen. En niks aan nadelen van mijn ouders die er ook keihard voor hebben moeten werken. Maar nogmaals, je ziet samenwerking waarbij vader en zoon echt getweeën werken. En als vader en zoon dat doen, ja, dat is bij ons nooit geweest. Nee. En daar heb ik natuurlijk zelf ook een aandeel in gehad. Ja, zonder te veel in details te treden, dat was geen warme samenwerking, nee.
En toen heb jij gezegd, nou, wacht maar, ik ga het kopen.
Ja. Ja, ik heb de HAVO afgerond. Nou, eerst MAVO 4 jaar en daarna 4 jaar HAVO. Ik was bijna 20 volgens mij toen ik van de HAVO kwam. Want ik was alleen maar met werk en met werk bezig. Dus ja, dan wil je zo'n bedrijf kopen en dan weet je eigenlijk helemaal niks. Ook niet hoe dat werkt.
Nee.
Google was er nog niet echt, een beetje. 2004, 2005 praten we dan over, 2005. Dus dat heb ik toen alleen allemaal moeten bedenken. En ondernemingsplan geschreven en met mensen praten en advies inwinnen. Want ja, bij mijn pa kon ik dan daarvoor niet terecht. Ik wil mijn vader niet zwart maken op de radio, integendeel. Maar ja, zo ging dat nou. Mm-hmm.
En je had geld nodig.
Ja, ik moest 100% financieren. Ja. Dus toen moest ik naar de bank. En toen heb ik toch, dat durf ik ook wel te zeggen, 2 banken tegen elkaar uit kunnen spelen toen. En Toen kreeg ik het voor elkaar. Toen wilden ze beide wel met mij in zee. En dat was een luxe positie toen. Net voor de crisis van 2008-2009... kon ik dat nog 100% financieren, moet je nagaan. En ik kreeg het geld nog mee ook. En toen kon ik het bedrijf kopen. En toen was het in één keer van mij.
Maar ja, wacht even, toen kon je het financieren. Maar ja. Je hebt dat leuke gesprek tussen aanhalingstekens met je vader gehad... van ik ga weg of ik ga het kopen.
Ja.
Dus hoe gaat het dan? Ben je op enig moment teruggegaan en gezegd... Ik kan het nu kopen? Of?
Kijk, ja, zeg het maar.
En toen?
Nou, toen heb ik het gekocht.
Maar dat wilde die dus ook. Hij was ook bereid
zo bedoel je. Mijn vader was inmiddels al bezig met het bouwen van een zeilboot. Daarmee wilde hij de wereld rond met mijn moeder. Dat heeft hij ook, die boot helemaal zelf gebouwd. Super knap, super gaaf. Dat vind ik echt mooi aan mijn vader dat hij dat gewoon doet. Dus die bouwt gewoon een zeilboot.
Yeah.
Laat hem tekenen, of heeft hem zelf getekend, uit laten tekenen, zelf ontworpen. En helemaal zelf gebouwd, ook helemaal. Dus niet een casco laten bouwen, maar helemaal zelf gebouwd. Fantastisch mooi schip, Falcon 44. Daar zijn zij de wereld mee rondgegaan. En ook het bouwen van het schip kost natuurlijk tijd en energie. Dus dat ging van de bedrijvigheid af. En ja, dat zorgde ook voor wat frictie bij mij natuurlijk. En toen hadden zij ook de handen vrij om hun andere dingen in het leven te gaan doen. Ze hadden nog wat dromen en wat wensen. Nou, dat kon dan nu. En dat kwam ook mooi bij elkaar. Dus dat was dan weer heel mooi. Ja.
Hij heeft ook nog te kennen gegeven van... toch wel knap dat je dit nu voor elkaar hebt gekregen?
Nee. Nou, het is goed zo. Dat is zonder in details te treden. Zij konden hun ding doen. En
jij kon jouw ding doen.
De mensen details weten, komen ze maar bij me. Maar het is goed. Nee, ze konden hun ding doen. En het was goed.
Goed. Nou, hoe het verder ging, doen we het met Camping Lauwersoog. Daar gaan we zo wel even verder over praten. Maar we gaan eerst nog even naar muziek. De Dijk hoort ook een beetje bij die periode in je leven.
Ja.
Waarom?
Nou ja, ik zat net even helemaal in die periode. Ik moet even schakelen. Ik woonde toen in Dokkum. En ik woonde daar alleen in Dokkum. En dat was een mooie tijd. Ik was nog geen eigenaar of echt ondernemer. Dus ik had veel geen zorgen. Het was een zorgeloze tijd als een jong volwassene, begin 20. En een goede vriend van mij, Jan Michiel, die heeft daar een mooie herenmodezaak. En daar ging ik vaak mee... mee op stap, de kroeg in, naar feesten. Andere maat van mijn Lutz en Hiemstra toen de tijd ook. Ja, en dan woon je daar en dan ga je lekker naar het café. En de Refter was toen in Dokkum net begonnen. Een hotel waar grote feesten waren. En als we dan... later ben ik op Lauwersoog gaan wonen. En dan sliep ik vaak bij die maat van me daar in een van de kamers. Kon ik daar mooi blijven pitten. En dan hadden we afterparties daar s'avonds laat, weet je wel. En als we daar dan s'avonds laat weer terugkwamen en flink beneveld... en we gingen de avond nog even evalueren hoe het allemaal gegaan was... met een glas whisky erbij, dan kwam vaak de Dijk wel voorbij. En op deze plaat weet ik nog dat we een keer van een feest terugkwamen... en half daar op die bank zaten en een paar gezellige mensen erbij. En deze muziek uit de boxen, dat was, dat was een mooie tijd, ja.
Ze vangt me op, ze gooit me terug, langzaam gaan we onderuit.
De Dijk met Onderuit. Jelle Bos, dan ben je halverwege de 20 ongeveer en eigenaar van Camping Lauwersoog en van Het Boze Wijf. De horecazaak die daarbij zit, gekocht van je vader. Wat ben je toen als eerste gaan doen?
Nou, ik ben begonnen met... ik had natuurlijk allemaal ideeën. En dat kon ik toen uitvoeren.
Ja.
Niet gehinderd door nogmaals bescheidenheid of ik ging gewoon echt gewoon los. Ik ben begonnen toen... Bescheidenheid, dat is het verkeerde woord. Ik bedoel, ik had veel, veel vuur in me en ik wilde los. En dat heb ik ook gedaan. Ik weet nog heel goed dat ik de eerste winter... Ik had natuurlijk geen rode cent. Een partij hout kocht. Tussen kerst en oud en nieuw. Bij een bouwmaterialenhandel ergens in Delfzijl. En die was open om de vloer van Boze Wijf in hout te leggen. Dat vond ik vreselijk. Er waren allemaal tegels en plavuizen en systeemplafond. Dus dan heb ik eerst dat Boze Wijf helemaal verbouwd. met mijn eigen handen. En helemaal nautisch gemaakt en zeilen opgehangen. Eigenlijk zoals het er nu uitziet, maar dan niet met die lelijke wassing die ze nu overheen hebben gesmeerd. Nou, dat was hartstikke gaaf. En speeltoestellen van het park afgehaald, van de camping afgehaald en die bij het Boze Wijf neergezet om daar speelfaciliteiten te maken. Want ik wil het concept hebben, als de kinderen tevreden zijn, zijn de ouders dat ook. Dus heb ik daar een speeltuin gemaakt. Mensen klagen op de camping, er zijn geen speeltoestellen meer. Joh, volgend jaar komt het wel weer.
Ja, je kon niet allebei.
Nee.
Nee, ik snap het.
Dus ik had ook een dip in mijn likes, of hoe zeg je dat, reviews.
Ja.
Dus ik kon het ook helemaal, ik kon het niet betalen. Nee. Dus ik had gewoon met de voorlader gewoon speeltoestellen eruit gepakt. Bij het Boze Wijf neergepleurd en draaien. En dat was een super succes. Die zaak is als een gek gaan lopen. En toen op het park aan de slag. Ja, met faciliteiten. Maar nooit echt zoals andere parken van die omvang. En daarom zeg ik die omvang erbij. Dat maakt ook verder niet uit, maar voor het verhaal wel. Normaal moet je een zwembad hebben, subtropisch zwemparadijs.
Ja.
Binnenspeeltuinen, weet ik allemaal niet. Maar daar geloofde ik niet in.
Nee.
Ik geloofde in Nationaal Park Lauwersmeer, Nationaal Park Schiermonnikoog, Werelderfgoed Waddenzee, Middelgumsterland, Friese Wouden. Dat werd mijn selling point.
Ja, en dat werkte dus ook.
Ja, dat werkte. Ja, dat ik zei van, joh, als je met die USP's, wat echt USP's zijn, als je
unique selling points.
Ja, als je met die USP's nog steeds verlangt naar een chloorbad, ga lekker een andere camping.
Dan hoef je hier niet te komen.
Moet je niet wezen.
Nee.
En dat hebben we toen gedaan.
We gaan zo meteen in de tweede uur verder praten over camping Lauwershoog en alles wat daarna in jouw leven kwam, Jelle Bos. Maar ja, hoort ook hierbij. Eerst even reclame en nieuws.
Radio Noord. Leven in muziek. Met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen en welkom terug bij Leven in Muziek. We gaan verder praten met Jelle Bos, ondernemer in Lauwershoog. Jelle, we hadden het voor het nieuws over jouw enorme drive. Jij ging meteen als een dolle aan de slag toen je camping Lauwershoog eenmaal van je vader had gekocht. Groeide het bedrijf toen ook meteen?
Ja. Ja. Ja, we hebben natuurlijk wel onze dips wel gehad qua weer. Je blijft al afhankelijk van weer op zo'n camping.
Ja.
Maar nogmaals, ik vertikte het om een zwembad te bouwen. Ik had het geld er ook niet voor trouwens. Dus ik ben volledig op de beleving van Lauwershoog gaan richten. Vandaar ook beleven Lauwershoog het concept. En in plaats van opgewacht te worden door zo'n Bollo de Beer of een of ander hysterisch animatieteam. Ja, daar hield ik helemaal niet van. Dus wij gingen met de kinderen. Ons animatieteam had ook survival broeken aan. Beetje verkleed als Lara Croft of Indiana Jones. Die typetjes hadden we ook, Sil en Lopke. En een beetje Terschellinger-achtig. En daar gingen we met de kinderen het bos in, boomstammen omdraaien.
Ja.
Kijken wat eronder zit. Vlotten bouwen, kano, droppings. En dat soort dingen. Met de Land Rover. Ik weet nog wel dat het Staatsbos weer bij me kwam. Of ik een Land Rover safari wilde gaan houden in het Lauwersmeergebied. Want die zeiden van, ja, je hebt toch zo'n Land Rover? Ja, ik zei, dat klopt. Nou, dan kunnen we wat gaan doen. En over die paden heen, hartstikke gaaf. Dus nou, afspraak gehad, hij ging weg. Ik gelijk op Marktplaats een Land Rover zoeken, want ik had hem helemaal boven. Moest er een bootje op inruilen, anders ging het niet. Maar, ja. En zo beginnen. En ja, toen werd in 2009, werd de Waddenzee werelderfgoed. Werelderfgoed, hè? Yellowstone Park, Great Barrier Reef, Himalaya, Spreesmuur en de Waddenzee. En mijn gasten konden de Waddenzee niet op. Er waren geen rondvaartschepen. Dus dan kocht ik mijn eerste rondvaartschip. En het was dus de Zilverwind waar we het over hadden.
Waar je ooit op de disco...
Ja, 2009. Ja. En grote investering was dat. En daar zijn we toen hele gave dingen mee gaan doen. Wat expedities, excursies, lopen op de bodem van de zee. Dus niet op een zandplaat, maar de bodem van de zee.
Ja.
En een gids mee en van die rescueboten gekocht, van die rips. Die kocht ik in Engeland, ging daar in mijn eentje heen zo'n rip ophalen. Ook hele avonturen. Die dingen weer ombouwen en zo groeide dat. Ja, en op een gegeven moment ga je van 20 man naar uiteindelijk 100 man personeel.
Maar je was nog piepjong.
Ja.
Ging dit allemaal ook vlekkeloos? Zo vlekkeloos als het nu klinkt?
Nee, dat ging. Nou, dat dacht ik wel. Maar de groei, ik ben enthousiast. En enthousiasme is altijd aanstekelijk.
Ja.
En dan neem je mensen mee. En de Zilverwind ook zelf geschilderd van binnen. Hè. Alles wat we deden, deed ik eerst zelf. De safari, een jaar zelf gereden. Rescueboottochten, een jaar zelf gevaren. Dus dat werkt ook aanstekelijk. En je hoeft me dan niks te vertellen hoe het werkt, want ik heb het zelf gedaan. Riolering aanleggen, ja jongens, dat heb ik zelf ook gedaan. Mm-hmm. Ik bedoel, dus dan neem je automatisch mensen mee. Dus qua team was dat, ja, ik geloof dat we een verzuimpercentage van onder de 2% hadden. Ja, dat was super. Maar ja, op een gegeven moment ben je geen campingtje meer en ben je niet meer alleen maar aan het avonturen, maar ben je gewoon een serieuze onderneming.
Ja, man, met 100 man personeel.
Ja, ja, in de zomer dan, hè? Ja, okay. Met alles meegerekend. Ja. Dus niet 100 fulltimers, maar alles bij elkaar. Ja, dan, toen ben ik ook al bijna gestruikeld. Dat zal eerlijk zijn, dan moet ik dat ook eerlijk bekennen. Toen was het 2014, toen zeiden ze, op een gegeven moment kwam de bank bij me en die zei van, nou, Bosje, dan ga je helemaal goed, jongen. Dikke omzetten en een prachtig mooi bedrijf. Maar dan moeten we toch wel even wat gaan snijden kosten. Dus dat ging maar net goed, zoals veel bedrijven dat wel meemaken. En ik ook.
Je gaf gewoon te veel uit. Simpelweg.
Nou, niet te veel uitgeven, maar te veel kosten. En dat is wat anders, hè. Dus kijk, ik wilde gewoon die kwaliteit. Ik wilde dat schip voer. Als je je aanmeldde voor een tocht, dan moest dat schip varen. Ook al stond je met z'n tweeën op een schip waar 160 man op kon. Dat ding moest varen.
Ja, dat kon niet meer. Nee.
En op een gegeven moment hebben we een goede herstructurering gedaan en de boel strak getrokken. Op een gegeven moment moet je dan ook zeggen tegen zo'n bank van, ja, oké, jongens, zeg maar wat ik moet doen. Zeg het maar. Leer het me maar, hè, wat ik fout doe. Dus dat hebben we ook gedaan. Ik heb me kwetsbaar opgesteld. Het kostte wel wat energie toen. Maar ik ben er heel mooi uitgekomen. Supergezond bedrijf geworden. Niet alleen groot qua activiteiten en mensen, maar ook gewoon gezond. En veel van geleerd ook van die periode, van die mindere periode.
Moet jij, als je zo'n zaak op wil zetten, ook gewoon echt een harde zakenman zijn?
Ja. Ja, en dat was ik niet altijd. Ik ben misschien wel bot en bruut af en toe, of direct. Maar die beleving zit daar gewoon in. Dat je de beleving over wil brengen. Het welbehagen van je gast of van je medewerker. Ja, ondanks dat ik misschien wel eens een ander signaal afgeef, vind ik heel belangrijk. En inmiddels kijk ik daar anders tegenaan. Ik ben nu 46. Eigenlijk was ik veel te jong. Ik heb laatst nog iemand gesproken van de bank die me toen gefinancierd had. Ik zei, jongen, dat had je nooit moeten doen.
Wat bezielde jij?
Eigenlijk had ik dat nu pas moeten doen.
Ja. Maar wat zei hij dan? Waarom heeft hij het toen gedaan?
Ja, het is toch gelukt, jongen? Ja, jezus.
Maar heeft hij ook gezegd waarom, wat hij in je zag? Waarom die het
ja,
deed?
Ja, dat klopt. Dat heeft hij dus wel gezegd. Hij zei ook van, ja, je wel enthousiaste vent. En goed verhaal en je kon het ook. Dus we hebben daar gewoon vertrouwen in. Ja. En we hebben halverwege ook even aan de rem getrokken. Dat heb je ook gedaan. En ja, het is allemaal gelukt. Maar ik zou het wel over willen doen. En het was natuurlijk heel gaaf en heel mooi. Maar op een gegeven moment word je zo groot. En er zijn natuurlijk veel grotere bedrijven. Hè? Ik bedoel, wat is dit nou wat ik deed? Maar voor mij was dat best een onderneming. Op een gegeven moment ik was toen 39, 38, toen begon het een beetje te wringen. Maar ja, en dan kom je de horeca binnenlopen. Hey, wat ik vertelde, zelf die vloer gelegd, zelf die zeilen opgehangen, zelf alles gestyled. En dan zie je een prullenbak staan en dan denk je van shit, ik vind die prullenbak niet mooi. Maar hij staat wel in mijn horeca. Maar ik kan er niks van zeggen, want mijn horecamanager die gaat daarover. En dat is binnen zijn besluitkader. Ja, toen dacht ik wel van jongens, Dit is toch eigenlijk niet zo leuk meer, hè? Nou, er waren nog wat dingen die voorvielen. En ik had intussen nog een bergingsbedrijf opgericht, de BMS. En dat is wel een hele praktische wereld. En ik op een gegeven moment was ik op een punt in mijn leven dat ik dacht van, nou, vind ik dit nog wel leuk? Ja, en als er dan een partij voorbij komt die je bedrijf wil kopen voor een hele beste prijs, dan denk je van, ja, ik ben nu bijna 40. Ik kan nu nog een keer links of rechts af. Laat ik dat maar eens doen. Veel mensen gesproken ook, van zal ik het doen? En toen heb ik het gedaan, toen heb ik het verkocht. Kort gezegd, want het was ook niet zomaar wat zo'n bedrijf verkopen, maar toen heb ik het verkocht.
Ik wil daar zo nog even verder over praten, maar we gaan eerst naar muziek, want dat hoort bij Leven in Muziek. Mafiosa van Erwin de Vries.
Ja, geweldige plaat. Ik vind het zo'n mooie plaat, want ik had net verteld over Friesland en ondanks dat ik van Friesland hou en een fijne plek vind, trek ik toch mijn hart ligt bij Groningen. Mijn vader is ook geboren in Oldehoven en er liggen meer roots. En ik vind het gewoon een mooie, nuchtere omgeving. En ik ging vroeger ook wel met Jurien Pot van Zeilschool de Lauwer en Harry en Ben Bosma uit Zoutkamp. Mijn vader was veehandelaar aan het begin van uit Zoutkamp, uit Winsum. Woonde de eerste boerderij vanaf Groningen in Winsum. Dan gingen we wel op stap in de pub 69 in Winsum en in de stad. Het was een hele mooie tijd, nuchtere tijd. En ik maak nu natuurlijk heel veel westerlingen ook mee... die allemaal zo hysterisch zijn en allemaal zo... Ja, die mannen zijn af en toe een beetje verwijfd en zo, weet je wel. En dat zie je toch in deze maatschappij. Sorry dat ik het zo zeg. En zo'n plaat ook, van blijf met je poten voor mijn poedie... anders kom ik in biedie. Ja, van, joh, blijf gewoon met mij zo. Ik stoot je gewoon voor je kop. Ja, dat vind ik mooi. En als ik dat hoor, dan moet ik aan die tijd denken... van die nuchtere Groningse tijd, daar op stap. En ja, dat tekent wel die hoek van Groningen. Nuchter en gewoon niet doen. Dus krijg je gewoon een beuk.
Ja, dat zou jij ook doen. Zo'n beuk uitdelen als nodig is.
Aan mijn bloed komt, dan ja. Ja, absoluut.
Nou, het blijft...
Zoals het hoort.
Zoals het hoort. Nou, staat genoteerd. Ja. Jelle Bos in Leven in Muziek. maar we gaan luisteren naar Erwin de Vries, Mafiosa. We've met before. Ik ben helemaal van mijn apropos. Ik zit helemaal in de Mafiosa nog. Maar we zijn eigenlijk aanbeland bij het moment dat jij je camping besloot te verkopen. Het werd eigenlijk te groot. En ik zit ook nog even met mijn hoofd. Jij zegt, ik zou het ergens wel over willen doen. En dat je tegen de bankmedewerker die je later weer zag zei... waarom heb je dat eigenlijk ooit gedaan? Waarom heb je mij dat geld gegeven?
Ja.
Zou je... ook echt ergens willen dat hij dat niet had gedaan?
Nou ja, laat ik het anders zeggen. Ik heb ook daarbij gezegd, want de uitspraak is één... maar de oplossing aan dragen vind ik ook wel belangrijk. Ik snap niet dat een bank tegenwoordig nog steeds... op basis van een bepaald onderpand of een bepaalde zekerheid... en een goed verhaal zomaar iets meegeeft. En dan vervolgens bij je aankomt kloppen als het niet goed gaat. Ik zeg, ik had het veel logischer gevonden als jullie hadden gezegd van... joh, Jelle, luister, je krijgt het geld mee. Op voorwaarde dat je een financieel management cursus gaat volgen. Marketing, HR, belasting, boekhouding. Als je dat allemaal hebt gedaan, krijg je van ons 2/10 punt korting. En een gratis verzekering erbij. En je krijgt geld mee. Dan heb je een duidelijk verhaal. Maar in Nederland werkt het zo, je krijgt geld mee. Dan worden jaarverslagen gemaakt. Dat is vaak een paar maanden op zijn gunstigst... of soms een jaar later van het jaar ervoor. En dan gaan ze het analyseren en dan zeggen ze... ja, toen ging het niet goed.
Mm-hmm.
En ik wijs helemaal niet, het is geen verwijt... maar het zou veel beter zijn als er vanuit de financiële sector... meer begeleiding komt, proactieve begeleiding... of meer vaardigheden worden verwacht of worden gedoseerd... worden gegeven aan mensen die om geld te komen vragen... of een financiering willen.
En wat had dat voor jou voor verschil gemaakt?
Nou, dan denk ik dat ik bepaalde keuzes meer op basis van financiële basis had. Keuzes op basis van financiële feiten had gedaan in plaats van passie.
Dat is wel minder leuk.
Ja. 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 Maar goed, het feit dat ik het nu ook zeg... betekent ook dat ik er wat anders in zit, hè? Toen kon ik dat niet bedenken. Nee, jong, gaan we doen. Ah, we kijken wel, jong. Kom wel goed. Anders vaar ik hem zelf alleen. Anders knap ik hem zelf alleen maar op. Weet je wel zo.
Maar die bankmedewerker... Ja, wou net zeggen, het ging ook goed, toch?
Ja.
Daar had die bankmedewerker wel gelijk in. Dus,
ja, dat zeggen ze ook. Maar ja, ik vind dat je ondernemers... en zeker jonge ondernemers gewoon goed moet begeleiden.
Mm-hmm.
En moet steunen. Net zoals een gemeente in een proces, een gebiedsontwikkeling. Een gemeente moet ook, vind ik, of moet... Hè, moet corrigeren, en maar ook motiveren en bij een proces blijven en aansturen. Maar het moet wel bij de ondernemer blijven. En dat heb ik ook gedaan. Maar het is ook allemaal goed gegaan. Ik heb het goed verkocht. Hè.
Had je het anders niet verkocht, denk je?
Als die partij niet langs was geweest?
Nee, als het anders was gelopen dan het is gelopen.
Nou, dan had ik het misschien gehouden, ja. Dan had ik misschien een sabbatical genomen, ja. Hoe links het ook mag klinken, een sabbatical nemen. Ik denk dat het goed is voor heel veel ondernemers... om er af en toe even een half jaar of een jaar uit te gaan. En, want sommige dingen kun je niet meer terugdraaien. Kijk, een autobedrijf kun je bij wijze van spreken... en elke auto-ondernemer zal nu zeggen, is niet zo... maar bepaalde bedrijven kun je overal wel kwijt of beginnen.
Mm-hmm.
Een reclamebureau kun je overal beginnen... Maar een recreatiebedrijf in een bepaalde omgeving, in zo'n unieke plek... Ja, die zijn er niet meer. Dit was de laatste. Dus dat vind ik wel zonde. En vooral als je nu ziet wat er allemaal gebeurt... met die stakerenfans van Cibeloe en zo. Ja, ik vind dat jammer. En als ik dat geweten had, had ik het misschien ook anders gedaan.
Maar ja, je hebt het verkocht.
Ook weer uit. Kijk, daarnaast wil ik nog een keer echt een natuurcamping 2.0 maken in het Lauwersmeergebied. Want dat mist nu, het toeristisch kamperen. Dat is weg. Ja. Dus dat wil ik weer terugbrengen. En dat lijkt me ook heel gaaf. Echt kamperen in de natuur. Met riet en water. En dus daar zijn we nu ook druk mee aan de slag. En een heleboel andere projecten. Dus er is nog genoeg uitdaging. Maar
is het misschien wel een beetje naïef geweest als je het verkoopt aan een partij als SeaBlue, om te denken dat het bij hetzelfde zou blijven, toch?
Daar heb je helemaal gelijk in. Dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel meer de modus operandi. Ik vind, daar was ik misschien wel naïef in. En misschien ook wel, als je jaren knokt, elke ondernemer weet dat, die ambitieus is. Liquiditeit is altijd een ding. En je investeert elke eurotje die je verdient in je bedrijf. En soms investeer je wel ook als je het geld niet hebt, maar puur om je doel te bereiken. Ja, als je dan een mooie wortel voorgehouden krijgt, en die heb ik ook gekregen, dan is dat wel smerend, zeg maar. Mm. En als dat moment weggeëpt is en je bent weer in rust, dan denk je van oké. Misschien had ik het toch anders moeten doen.
Heb je spijt?
Nee, ik heb geen spijt. Nee. Misschien een beetje.
We gaan naar Teddy Swims.
Ja, mooi bruggetje. Ja. Deuren sluiten. Ja. C'est la vie.
Ja, die hoort hier wel echt bij.
Ja.
Maar ja, ik kan natuurlijk aan alle kanten voelen en aan je zien nu. Dit is niet een afgesloten boek.
Nee, zeker niet, maar op een ander vlak. Ja, ik bedoel, er is genoeg mogelijkheid nog, zeker in het gebied. En die pak ik ook en die doen we ook. We zijn met de buren bezig geweest, we zijn in Weeën bezig. In Friesland een paar posities, Lauwersoog.
Je praat er nu wel even mooi overheen.
Ja, goed hè. Ja.
Ja, joh. Goed, ik laat je met rust. We gaan naar Teddy Swims luisteren, erdoor. We gaan naar de liefde, Jelle.
Nou.
Jij bent getrouwd met Kirsten. Wanneer hebben jullie en waar hebben jullie elkaar leren kennen?
In Dokkum, ja. In Dokkum. Zij heeft ook in Zeeland gewoond. En ze is Friesin. En ik kom daar natuurlijk vandaan. Dus dat op een gegeven moment dan kom ik er tegen in Dokkum. Ja. Ja.
En wat voor periode hebben we het over?
Nou, dat is 2007, 2008. Ja.
Toen had je net het bedrijf overgenomen van je vader, toch?
Ja.
Jullie hebben twee kinderen gekregen. Mijn dochter heb je al even genoemd, want ze sprak Fries, vertelde je.
Ja, Doutzen,
spreekt Fries, moet ik zeggen. Doutzen en?
Huub.
Huub, zoon.
Huub is 7, ja.
Wilde jij altijd al kinderen?
Ja. Ja, super. Ja, mooiste wat er is.
Waarom?
Ja, het is, weet ik niet. Het is gewoon mooi om dingen van jezelf terug te zien. En om dingen met ze te doen. En dingen te leren. De dingen die je zelf niet goed hebt gedaan, hun wel goed te laten doen. Of gewoon dingen te leren. Ja.
Zoals?
Nou ja, met als je zelf tiener was of met de jeugd aan het opgroeien en zo. En ik vind het fijn om dingen te kunnen overdragen. Bewust of onbewust. Of voor hun bewust of onbewust. Ik vind het gewoon fantastisch.
Ik doe mij ook nog even weer de vragen oproepen. Ben jij een andere vader dan jouw vader?
Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja.
Praat jij wel over gevoelens met...
Ja, absoluut. Ja, ik zeg elke dag wat ik van ze hou. Of heerlijk boos op ze worden en heerlijk blij met ze zijn. En ik heb verder een prima jeugd gehad. Maar het praten en dat soort dingen, dat was niet aan de orde. Over dat soort dingen. En dat doe ik met mijn kinderen tot in den treuren. Ja.
Juist, althans, waarschijnlijk.
Mijn dochter van 16 zal het hoogstwaarschijnlijk wel weer bestrijden, maar nee. Nee, dat gaat hartstikke goed. Ja. Ik vind het ook mooi om te zien. Vooral ook met mijn dochter, zo'n pubermeid, hoe dat allemaal gaat. Alle fases in dat jonge leventje.
Ja.
die doorloopt de puberteit met vlag en wimpel, met alle uitersten en dingen erbij. En fantastisch.
Als in ook zich lekker afzetten tegen thuis.
Ja, joh. Dat wordt inmiddels al minder. Ja, ik kan daar zeker tegen. Ik neem ook graag de rol van vieze, stinkende vader die boeren en scheten laat. Hè? Want de vader is natuurlijk voor een pubermeid het vieste wezen op aarde. Nou, prima. Helemaal goed, meisje.
Ik kan me niet herinneren dat ik dat zo even heb ervaren.
Dat helemaal niet uit, joh. Mits het fatsoenlijk blijft en niet over de grens gaat met uitspraken en dingen. Nou, een puber hoort daar ook bij. Dat vind ik niet leuk. Hè? Zeker naar andere mensen moet je altijd fatsoenlijk blijven. Maar ik moet zeggen dat het... heel goed gaat, ja.
Mooi, je straalt er ook bij. Ja. We gaan naar Jamiroquai. Waarom wil je dat laten horen?
Nou, ik luister Jamiroquai vaak in de auto ook. En ik hou van autorijden, zowel off-road als op de weg. En ik hou van snelle auto's. Om ook snel te rijden. Wel op het circuit veel gereden met een Donkervoort en met een andere auto. En beetje muziek, dat brengt, dat weet iedereen wel, je in vervoering of in een bepaalde modus. En dat kan romantisch zijn, dat kan boos zijn, dat kan je terugbrengen naar een bepaald moment. Nou ja, daar gaat dit programma over. Maar ja, zeker met Jamiroquai, wat een autoliefhebber puur zang is. Ja, dan gaat hij toch wel even in de sportstand en twee klikjes terug en hartzee.
Vertel eens, wat heb je voor auto's dan?
Nou, ik heb een paar. Ik heb een keer een rare schuiver gemaakt 2 jaar geleden. En toen heb ik heel veel opgeruimd.
Een rare schuiver gemaakt? Is dat een eufemisme?
Ja. Ja, ik een van mijn dromen was ooit eens een keer een nieuwe Porsche te kopen. En dat heb ik toen ook gedaan. Wij in Groningen, Porsche Center Groningen, Bernd Kazemier, oorspronkelijk uit Oldehoven. En leuk vent. En daar bestelde ik een nieuwe 911. Heel mooi, helemaal zelf samengesteld. En dat vertel ik zo uitgebreid, omdat dat een momentje was in je leven, weet je wel. Ik
bedoel, ja, dat kan me voorstellen, ja.
Ook nog zo een rode. Oh, jongen, fantastisch, ik weet nog goed. En ik heb mijn racelicentie ook vroeger wel gehaald. En ik reed wel met andere auto's. Maar op een gegeven moment met die auto, daar zat een fout in het veersysteem, om het maar even kort te zeggen. En die kon een bepaalde hobbel toch niet hebben op een kaarsrechte weg. Ik reed op een kaarsrechte weg. En niet in een bocht als een idioot, maar kaarsrechte weg. Ik reed wel hard. Maar toen ging ik eraf. En ik ging er hard af. En iedereen kent wel de verhalen van je ziet je leven in voorbij schieten. Nou, ik heb het filmpje ook voorbij zien komen. En ja.
Wat zag je?
Ja, mijn kinderen.
Tja. Jeetje. Ja. Dus dat is een cliché. Dat zoals meer clichés meer dan waar is.
Ja, ja. Bijzonder aan te raden voor iedereen.
Tja. Nou ja, omdat je er dan voorzichtiger van wordt daarna.
Ja, ook. Maar nee, tuurlijk. Je wordt daar voorzichtiger van. Ik heb het spul ook allemaal verkocht.
Ja?
ze belde op van joh. Een week later, nou, je kan een nieuw uitkomen zoeken, zei Bernd. Ik zei, nou, het is goed, jong. Het is klaar. Ja. Ja.
Maar hoe was het met jou zelf fysiek dan?
Een veilige auto. Veilige auto. Ja. Allemaal airbags. En ik ging er hard af. Hard. Een paar keer over de kop. En een lang spoor. En de politie kwam aanstuiven. Ik ben eruit gekropen. En eventjes door mijn knieën gezakt in het weiland. En weer opgestaan. En, want dan belt zo'n auto ook de alarmcentrale zelf. Hè, dus die moet dan even gehoord staan. En ik stond op de weg inmiddels. De buren kwamen aanrijden. Het was vlak bij de boerderij. En die zagen onder mij door de andere boerderij. Want ze hoorden een klap en ze zagen het gebeuren. Die zagen we gaan en de agent die komt aanlopen en die zegt... kom jij uit die auto, jongen? Ik zei, ja. Hij zegt, ik heb wel mensen niet levend uit minder beschadigde auto's gehaald. Ik zei, dat kan, beste man. Hij zei, nou, volgens mij moeten wij even een eindje gaan lopen. Ik zei, dat lijkt me een goed idee. Dus toen hebben we erover gepraat hoe het allemaal ging. En toen was het klaar. En ik vond verder niks.
Je had helemaal niks?
Helemaal niks. Nee, helemaal niks.
Dus,
het was geen goedkope auto, maar het was wel erg veilig. En gewoon helemaal niks.
Maar jeetje, mentaal dan?
Ja, nou ja, god, we hebben wel meer meegemaakt. Ook wel op zee en met andere dingen. Dus ja, dat vergeet je niet. En ik schoot net even vol, want ik ging even terug naar het moment.
Ja.
Ja, dat is wel kut, hoor, dat je denkt je doodgaat. En je hebt daar een seconde of vijf de tijd voor. Dus ja, was wel een niet een leermoment van ik doe dit nooit meer. Ik bedoel, ik ben een volwassen vent. Ik reed niet in een bocht idioot hard en dan eraf. Dat was een fout in een bepaald veersysteem wat we eronder hadden gezet. En maar het maakt je wel bewust van de waarde van het leven. Dus ik had toen twee Porsches, die heb ik verkocht. En wat andere dingen weggedaan. En ik vond het goed. Ja.
Kent Heat, Jamiroquai.
Ja.
Ja, van een heftig auto-ongeluk. Jelle, gaan we toch even weer over jouw zakelijke leven praten. Want we hebben het uitgebreid gehad over recreatie, maar niet over Bos Marine Services. En dat is toch ook een heel groot deel van jouw leven?
Ja.
Het bergingsbedrijf dat je hebt opgezet.
Ja.
Hoezo ging je dat doen?
Nou, ik voer eigenlijk al vanaf 2001 bij de KNRM. Eerst als opstapper en later als plaatsvervangend schipper, de laatste paar jaar. En ja, met name toen ik ouder werd en wat meer over dingen ging nadenken en ook drukker kreeg, toen dacht ik van ja, jongens, ik heb een hele mooie tijd daar gehad met het team. Ik heb veel geleerd. Bert de Boer, mijn schipper, die voer bij Rijkswaterstaat en was schipper van de reddingboot. Ja, op een gegeven moment begint dat de schoen te wringen. Ik moest die rapporten ook invullen. En ja, we waren eigenlijk, nou, ik denk 95% bootjes aan het lostrekken. En nog steeds. En dan moest ik invullen dat ik mensen had gered. Toen zei ik op een gegeven moment, ja jongens, maar ik heb nog niemand gered, jongens. Er stonden twee meiden in een bikinietje aan dek met een Marlboro'tje in de handen. Hoezo moet ik gered invullen? Nee, dat doe ik niet. En ja, op een gegeven moment kregen wij wat les ook in het voeren van gesprekstechnieken. Of gesprekstechniek in het voeren van gesprekken om erfenissen te goede te laten komen van de reddingmaatschappij. En toen zei ik van, ja jongens, dit vind ik niet leuk meer.
Het was een principiële keuze om daar weg te gaan.
Nou ja, ik, later heb ik natuurlijk ook zakelijk daar veel mee te maken gekregen. Nog steeds. Ik op dat moment, en het feit dat ik mijn park dan vol stond. Ik weet nog goed, we waren een keer bij Noordpolder zelf een bootje lostrekken weer. En mijn park stond vol met Hemelvaart en Pinkster. En die man die wilde naar Lauwersoog geslepen worden. Ja, maar ik zei, ik moet naar huis. Ik zei, mijn park staat vol. Nee, ik wil naar Lauwersoog. En dan moest hem helemaal naar Lauwersoog slepen. Ja, ik denk, jongens, die ga ik niet voor zo'n pak aantrekken. De groeten. Heel veel geleerd, mooie tijd gehad. Ik vond het ook toen de tijd een prachtige organisatie, maar toen ben ik ermee gestopt. En veel meegemaakt ook, maar dat wringt op een gegeven moment. En toen ben ik gestopt en ik had die rips al voor de rondvaarten. En het avontuur zit er toch in. Dus op een gegeven moment werd ik door een bedrijf, BDS, Bors Duikservice, André Bors in Harlingen, gevraagd om de oliebestrijding voor hun te doen op Lauwersoog. En ja, toen is BMS geboren. Eerst met een rubberbootje, toen nog een rubberbootje. Toen, weet ik nog heel goed, dat de reddingbootschipper van Schiermonnikoog, Gert-Jan Klontje, toen zei, Jelle Bos, die heeft toch alleen maar rubberbootjes. Die kan toch geen kotter slepen. Nou, dat moet je natuurlijk niet,
dat moet je niet zeggen tegen Jelle Bos. Nee, ik zag hem aankomen.
We hadden binnen no time een grotere boot, een Norman. Die heb ik in Engeland gekocht. Voor een paar centen. Helemaal opgeknapt en uitgebreid. En ja, dan begint dat te rollen, te draaien. En ja,
en nu, en wat is nou de hoofdtaak? Het bergen van schepen die in problemen komen?
Dat wordt minder. Onder andere ook, hebben we nu heel veel last van de KNRM, omdat ze zo'n niet spoedeisende hulp-app hebben. Nou, alleen op Lauwersoog heeft ons al dit jaar al 40 sleepklusjes gekost. Nou, dat wordt dan reddingsacties genoemd, maar dat zijn sleepklusjes. Dat is gratis. Dat wordt de KNRM gratis gedaan. Ja, dat loopt enorm terug. Dat mag iedereen doen, hè? Ik bedoel, ook zij, prima. Ik vind dat je dan geen reddingmaatschappij meer moet noemen, maar ook gewoon bergingsbedrijf.
Mm-hmm.
Dat durf ik ook hardop te zeggen. Maar wat wij doen is offshore, dus naar windmolenparken mensen wegbrengen. Watertaxi ook naar Schiermonnikoog, oliebestrijding. Die containerramp zijn we druk mee geweest. Boten lostrekken, kotters, van alles. Alles wat acuut raar en gek is, dat doen wij.
Maar dat is ook gevaarlijk werk, toch?
Ja, dat is zeker niet altijd, maar dat kan heel gevaarlijk zijn.
Dus
ja,
even een voorbeeld. Hoe gaat zo'n berging op zee?
Nou ja, dat kan met windkracht 0 voor de haven zijn met een zeilbootje. Maar dat kan ook met windkracht 9 of 10 in het Westgat als er een kotter aan de grond zit. Ja, en dan moet je wel naar een situatie toe waar een schip graag uit wil. Ja, en dan, dan...
En dat zelf niet kan, blijkbaar.
Ja. En dan moet je daar, daarheen. En als het dan... het gevaarlijkste is met mensen op dek. Ja, dat zijn ook vaders en moeders. Die hebben ook gezinnen. En als die eraf spoelen, ja, dan, dan ben je wel weg. Dus dat is regelmatig gevaarlijk. Maar het is ook heel mooi werk, heel dankbaar werk. En je hebt met de zeevaart te maken vaak. En dat is een aparte wereld. Dat is niet het... dat zijn geen mensen die, die goed gedijen in overheidsorganisaties, zeg maar, hè, waar veel gepraat wordt. En, nee, dat is aanpakken en jezelf redden. En dat is een mooie wereld.
Ja, ja, dat trekt jou wel, vermoed ik. Ja,
ja, ja, absoluut.
Maar jij zegt die vaders en die moeders die op het dek staan in nood. Maar je bent zelf natuurlijk ook vader.
Nee, maar op mijn schip, hè, die dus met mij mee zijn.
Oh ja, die bedoel je.
Ja.
Ja, maar jij bent zelf natuurlijk ook vader. Dus je brengt jezelf ook weer wel weer in gevaar als je erop uitgaat.
Ja, maar ik ben dan schipper.
Ja.
Ik heb mijn verantwoordelijkheid over hun.
Ja.
En ik vaar meestal in die slechte situaties. En dan, dat is wel gevaarlijk. En tuurlijk loop je zelf ook wel gevaar. Maar ja, vooral die jongens op dek en die meiden.
Ik heb een filmpje van jou gezien. Tijdens de containerramp.
Ja, ja.
Weet je wat ik bedoel?
Ja, ja, ja.
Omschrijf eens wat ik daar op zag.
Ja, dat zag er heel mooi uit. En ik wil echt niet stoer praat houden. Maar dat waren golven voor de haven van 1,5-2 meter. En er waren toen heel veel containers over de muur gegaan. Bij een containerboot, de MSC Zoe, 300 zoveel. En wij werken voor BDS in Harlingen, de hoofdaannemer van Rijkswaterstaat. Met dat soort klussen, voor de rest zijn wij gewoon zelfstandig opererend. Maar met dat soort calamiteiten worden we ingeschakeld. Ja, toen moesten we containers spullen ophalen van Engels van Plaat, van de Rotterdamplaat. Containers uit de vaar wegslepen en ook ophalen. En die twee containers, er zat er nog een onder, die dreef ter hoogte van Engels van Plaat. En die moesten wij naar Lauwersoog slepen. En het was knobbelig op een zoutkamper. Zoutkamper laag was dat. Er stonden 1,5-2 meter golven. En iedere visserman weet dat er buiten nog veel rader kan gaan. Maar hier stonden toevallig allemaal mensen met camera's. Op de kade en op de dijk. En op een gegeven moment brak die tros. Want wij gingen met een golf mee en die container stopte net. Dus het was het pang. Ja, en dan moet je er toch op. Dus André die sprong erop. En aangehaakt weer en toen naar binnen gesleept. Ja, was een mooie klus. Prachtig. Dat was trouwens ook een moment. Want toen kwam ik mijn horeca binnenlopen in het Boze Wijf. S'avonds laat, hartstikke honger, nachten niet geslapen. En ik wou een paar hamburgers hebben. En toen zei ik tegen de kok, ik zei, joh, bak je een paar hamburgers? Of wil je een paar hamburgers bakken? Ja, de keuken is gesloten. Ik zei, nou, we gaan nu wel hamburgers eten, hoor, geloof mij. Dus ik ging ook toen hamburgers bakken. Ik de volgende dag naar mijn horecamanager. Goddamme. Ik zeg, wat is dat voor... Mopper. Ik zei, kom ik die keuken binnenlopen? Ik zeg, wil ze geen hamburgers bakken? Ja, zei Pieter, destijds mijn general manager. Hij zegt, ja Jelle, dat zijn de afspraken die jij hebt gemaakt met de mensen. Of de opdracht. Dus daar moeten we ons aan houden. Dus dan doen we dat ook. Toen dacht ik, echt waar, joh? Zijn we nu zo'n organisatie... Ja. Dat je echt zo aan de regels moet houden. En dat was voor mij ook een moment dat ik dacht...
Het leidde allemaal tot de verkoop uiteindelijk.
Ja, ja. Maar BMS is een prachtig bedrijf. En je kan mensen helpen. En een jachtje slepen is... Tuurlijk, dat hoort er ook bij. Of een watertaxi. Maar als een visserman die zijn hele leven op zee zit... je belt en die zegt, kun je me komen helpen? Nou, dat is wel een dingetje, hoor. Ja.
Ja, want die doet dat niet zomaar.
Die vraagt niet zomaar hulp in, nee. En als hij dan jou belt om hem te helpen... ja, dat is wel, dat vind ik wel heel mooi, ja.
Je mag kiezen tussen twee nummers die hier denk ik allebei wel bij passen. Guns N' Roses, Don't Cry. Of Umberto Tossi en Raf, Gente di Mare.
Ja, nou, die eerste die draai ik altijd als ik met mijn zoontje in bad ga... dan hangt die lekker op mijn schouder en dan draai ik Gente di Mare, vindt hij leuk... Don't Cry heb ik gekozen omdat het een beetje de dramatiek van de ellende die je dan meemaakt. En de storm en die opbouwende spanning in die plaat ook. Dat als ik die plaat hoor, dan komen de beelden van Henk Ubbels die zonk boven Rotterdamplaat. Of de Zoutkamp 65 op het strand. Of die boten van Van Laar in het Westgat. Die komen dan voorbij, die actie. Dus als ik een plaat moet kiezen die de dramatiek en de actie heeft die je soms voelt op zee. Dan kies ik voor Guns N' Roses.
Zo, tot het bittere einde. Don't Cry van Guns N' Roses.
Ja.
Jelle Bos, zijn er eigenlijk dingen die jij niet aan zou durven pakken?
Als in?
Omdat jij komt over op iemand die een grote drive heeft, veel aandurft. Of het nou woeste zee is of een grote camping waar je nauwelijks nog verstand van hebt op het moment dat je hem koopt.
Ik denk dat het bekennen van je tekortkomingen op een gegeven moment in je leven. Als je dat vermogen hebt om dat te bekennen, dat het goed is of een rijkdom is, dat je weet wat je niet kan. En om dat te concretiseren, wat ik niet zou willen nu nog. Ik durf eigenlijk alles wel aan. Dat is niet grootspraak. Ik durf alles wel. Ik zie het probleem niet van om iets te doen, zolang je maar goed over dingen nadenkt. En niet. Ik stuur nu minder op passie. En ik acteer minder op passie en stuur meer op wat wijs is. Of wat goed is. Of wat andere mensen beter kunnen. Ik weet wel wat ik niet wil. Echt wat ik niet zou willen. Dat is een grote organisatie. En heel veel medewerkers. Of überhaupt medewerkers. Ik werk liever nu samen. En dat klinkt misschien gek. Of mensen die me kennen vinden dat misschien raar. Maar ik wil gewoon samenwerken met goede mensen die iets goed kunnen, die het veel beter kunnen als ik. Waar je van kan leren en waar je tegenop kan kijken en waar je wijzer van wordt en waar je om moet lachen. Maar die vooral dingen veel beter kunnen als ik. Want ik kan echt niet alles. Ik heb een grote bek en ik heb veel passie. En ik heb het nog nooit gedaan, dus ik neem wel dat ik het kan. Maar zo is het leven natuurlijk niet. Het is allemaal goed gegaan, mooie dingen gedaan, mooie dingen beleefd. Ik bedoel, ik ben al maar 46, dus we hebben nog een heel leven voor ons. Maar ik hoef niet meer zo nodig op het krukje te staan.
Nee. Toch klinkt het niet heel vrolijk, minder doen uit passie. De meeste mensen die zeggen het omgekeerd in de loop van hun leven.
Ja, maar passie is niet altijd wijsheid. En ja, nog een beetje leuke dingen met de kinderen doen. Dat is mijn zoon is 7, dus die zal nog een jaar of 10... een beetje in de buurt dartelen. En mijn dochter is 16, dus die over een paar jaar is die ook de deur uit. Dus als ik die nog mooie herinneringen mee kan geven, dan vind ik dat een groter gewin en een mooie prestatie dan een of ander logootje erbij. Ja.
We sluiten zo meteen af met Omarm Die van Anton Smit. En dat is het liedje dat jij ook als begrafenisplaat hebt uitgekozen.
Ja, een rare vraag. Een bijzondere vraag.
Ja, snap ik. Maar het is toch. Ja, het kan wat zeggen natuurlijk.
Ja, mooi eenvoudig liedje. Eenvoudige stem. Mooi liedje. Mooie stem. Maar lekker eenvoudig. En luister naar, zou ik zeggen. En dat is een beetje waar het leven om gaat. Van, ja, je kan niet al te veel bieden, maar ik ben er wel.
Je moet elkaar omarmen.
Ja.
Ja. Dankjewel, Jelle Bos, voor jouw verhaal over jouw leven. Omarm Die. Laat dat nog heel lang duren voordat hij ooit gedraaid wordt. Maar we doen het wel hier nu in Leven in Muziek van Anton Smit.
Maar kom arm die. Ja, kom arm.